Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
Welkom bij deel 2 van CryptoCast nummer 271. Dit is het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Je vindt het als de vorige aflevering, 271a. En nu gaan we het hebben over het Lightning Network met Sam Wouters, onderzoeker bij River Financial. Welkom.
Dankjewel.
En mijn co-host is Krijn Soeteman, cryptojournalist en auteur. Welkom, Krijn.
Hoi.
Voor we beginnen eerst even dit. De fees voor bitcoin-transacties gingen de afgelopen week door het dak. Tot $20 voor één transactie. Dat is niet handig. Goed dat het Lightning Network er is, dan heb je daar geen last van. Daarom praten we in deze CryptoCastje bij over dat Lightning Network. Mocht je bitcoin willen verhandelen, gebruik dan BL3P. De exchange van Bitonic met Lightning geïntegreerd. Zorg dan dat je een wallet hebt die Lightning aan kan. Want het moet wel van twee kanten komen. Van Bitonic en van jou. En luister je graag naar de CryptoCast, vergeet je dan niet te abonneren. Ben je direct op de hoogte van elke nieuwe aflevering. Mooi zo. Sam Wouters, altijd even beginnen met hoe ben jij ooit in aanraking gekomen met crypto?
Ik heb Bitcoin voor het eerst ontdekt via een online spel wat ik speelde. Wat een soort van eigen ruileconomie had.
Oh ja? Hoe heette dat spel?
Het spel heette RuneScape. En okay, veel mensen van mijn leeftijd gaan nu wel kennen van vroeger. Toen ze in hun tienerjaren waren. En ik bleef het zeg maar een tijdje lang spelen toen ik steeds beter werd in het handelen daarop. En op een gegeven moment merkte ik van ja, je kan de waarde die je in het spel hebt, het geld wat je daarin hebt, daar bestaat een ruileconomie voor met geld in de echte wereld. Want er zijn mensen die willen gewoon graag in plaats van dat ze honderden uren moeten spenderen om iets in het spel te verdienen, geven ze gewoon hun echte geld uit.
Ja.
Dus daar ontstond een soort van markt. En op een gegeven moment werd daar Bitcoin geaccepteerd als betaalmiddel. Omdat virtuele goederen kopen best wel lastig is. Omdat je geen bewijs hebt van ik heb het echt ontvangen. Je kan geen e-mailtje sturen naar PayPal met een screenshot in het spel van hey, ik heb mijn spullen niet ontvangen. Daar reageren zij natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus Bitcoin werd daar voor het eerst bekeken.
Mensen dat jaar hebben we het nu over?
Dat is 2013, 2014,
zoiets. Oké, ja, the old days.
Ja, dus toen werd daar behoorlijk wel naar gekeken, omdat het een betaalmiddel was waar uitgevoerd kon worden en dan niet teruggehaald kon worden. Zo voor het eerst mee in aanraking gekomen. En mijn eerste reactie was van, wauw, dit klinkt echt te goed om waar te zijn. maar dus ook meteen met alle nieuwsgierigheid erover gaan lezen en erin gedoken. En toen was er nog niet zoveel informatie die niet heel erg technisch was. Het waren vooral developers die er heel veel mee bezig waren.
Ja.
Het kostte me best wel veel tijd om het echt voor het eerst een beetje te snappen. Ik denk echt 3 tot 6 maanden of zo. Om me er doorheen te worstelen, want ik ben geen technisch persoon qua achtergrond. Maar toen ik het op een gegeven moment zoiets had van ik denk dat ik het een beetje snap, dacht ik wel echt van wauw, ik zie echt het potentieel. En alle markten die daar rond ontstonden, al het ruilen had ik eigenlijk al lang gezien als tiener in het spel waar ik speelde.
Ja.
Dus je ziet uiteindelijk ook de altcoins opkomen en de allerlei soorten scams zijn er over de jaren ontstaan. Maar die had ik dus allemaal al gezien als tiener. En toen kwam ik er in één keer achter van hey, eigenlijk waar ik al die tijd op dat spel vroeger speelde, zo werkt het in de echte economie vaak ook. Daardoor gewoon ook interesse gehad initieel in heel dat gebeuren rond de prijs, et cetera. Maar over de jaren daarin eigenlijk een beetje veranderd en steeds meer interesse gehad in hoe kunnen we er ook echt voor zorgen dat dit mensen over de hele wereld gaat helpen en dat de technologie ook echt een succes wordt. Los van wat de prijs dan ook doet en waar alles naartoe gaat.
En hoe heb je dan ooit je werk van gemaakt?
Eigenlijk door wat ik net benoemde. Het feit dat mij zoveel tijd kostte om er meer over te leren, besef ik van, dit moet toch makkelijker kunnen. Dit kan nooit een succes worden als het mensen echt maanden duurt voordat ze het überhaupt een beetje snappen.
Ja, goed punt. Ja.
Dus toen gaan focussen op educatie en veel presentaties gaan geven. Op een gegeven moment ook een training opgezet van 2 dagen. En veel gaan schrijven, et cetera. Dus zo langzaam maar zeker daar steeds actiever mee bezig geworden. En op een gegeven moment ben ik bij River van start gegaan. Denk 1,5 jaar geleden.
Ja, en dat is dan nu als onderzoeker naar eigenschappen van het Lightning. We hebben daar in de radio-uitzending die hoort bij deze podcast, hebben we daar al het een en ander over gezegd.
Ja.
Maar ze hebben jou in dienst genomen als onderzoeker van
als
dingen
onderzoeker, niet
omtrent het.
Ja, niet alleen Lightning Network, maar eigenlijk Bitcoin in het algemeen. Dus ik onderzoek verschillende aspecten ervan en probeer die op een toegankelijke manier voor mensen uit te leggen. En het eerste rapport eigenlijk, en degene ook die het meest succesvol was, ging over onze Lightning Network nodes die River heeft als bedrijf. Waar een aantal van de grootste nodes zijn in heel het Lightning Network. En tot dat punt aan toe was er eigenlijk nog niet zoveel data beschikbaar over wat gebeurt er echt op een groter schaalniveau in het netwerk en wat kunnen we daarvan leren. Dus we hadden intern zoiets van, wat kunnen wij doen om te zorgen dat developers meer inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers op het Lightning Network zelf. En waar de problemen liggen, waar er nog dingen verbeterd kunnen worden. Dus toen hadden we zoiets van, oké, we gaan hier een rapport rond uitbrengen en onze inzichten en de kennis die we tot nu toe hebben opgedaan delen met de industrie. Mm-hmm. In de hoop dat zij vervolgens ook hun data gaan delen en dat zij ook dingen leren van wat wij eruit geleerd hebben.
Ja, nou heb je in de radio-uitzending uitgelegd, River Financial verdient onder andere geld met het exporteren van Lightning Nodes.
Ja.
Right? En nou heb ik me zelf wel eens blind zitten staren op mijn Lightning Wallet. Als ik betalingen deed, wat zijn de fees eigenlijk? Die waren microscopisch, die waren delen van satoshis.
Ja.
Toen in ieder geval. En hoe kan een bedrijf daar een serieus verdienmodel uithalen? Kun je dat uitleggen? Moeten er dan gewoon zo astronomisch veel betalingen zijn dat het toch optelt tot iets wat de moeite waard is?
Nou, het hangt er een beetje vanaf waarom wil een bedrijf het implementeren, zeg maar. Er zijn nu ook al individuen en er zijn sommige bedrijven waarschijnlijk die proberen het echt op te zetten als wij gaan transacties voor andere routen, noemen ze dat in het Lightning Network, dus doorsturen naar de volgende node, naar de uiteindelijke destinatie waar je het naartoe wil sturen. En daar kun je een kleine fee voor vragen. En als je zo dus heel veel transacties hebt, dan telt het uiteindelijk op. En er zijn momenteel mensen die daar erg goed in zijn, die erg goed zijn in uitzoeken wat zijn de beste kanalen om te hebben in het netwerk, hoe kan ik me positioneren, waar moet ik mijn fees opstellen en waar moet ik juist maar heel weinig vragen. En mensen die daar fulltime mee bezig zijn, die verdienen in sommige gevallen zo'n 5-15% per jaar momenteel. Als ze daar heel actief in investeren. Dus als zij in sommige gevallen, als ze al een bepaalde hoeveelheid bitcoin hadden, dan kunnen zij, hoeven ze in principe niet te werken als ze gewoon heel goed in andere baan te hebben, als ze gewoon heel goed zijn in daarmee hun inkomsten verdienen.
Oké. En waar investeer je dan precies in? Is het gewoon je bitcoin die je in het Lightning Network stopt om dat liquide te maken? Of is het
in principe, dat is het. Ja. Dus je zet echt kanalen op met de juiste nodes in het netwerk die weer heel veel andere verbindingen hebben. En jij probeert zeg maar de meest aantrekkelijke route te zijn voor de hoogste succeskans dat een transactie door het netwerk.
Wauw, en dan kun je inderdaad op de bitcoin die je op die manier in het Lightning Network stopt, kun je via die fees 15% halen.
Die 15% moet ik wel bij zeggen, dat zijn echt de
dat
mensen.
Dat is extreem.
Extreem inderdaad, de mensen die er het meest verstand van hebben. En dat kun je een beetje vergelijken met op YouTube uiteindelijk ook. Heb je ook heel veel content creators en je hebt er heel veel en die verdienen. Ja. Die verdienen niks of die verdienen 5 euro per maand of zo. Ja. En je hebt er een aantal en die doen het gewoon extreem goed. En zo zie je het in Lightning ook een beetje ontstaan.
Ja.
Maar je hebt zeker. Dus als Krijn en ik, zal niet zeggen jij en ik, maar Krijn en ik. Een beetje bitcoin in dat Lightning Network laten zakken, dan maken wij misschien wel 0%.
Zou kunnen, ja.
Maar iemand die handig is, die
ik
kan.
Ik denk dat ik 40 satoshis verdiend heb in over 3 jaar een Lightning node runnen of zo.
Dus ja.
Dat was niet zo heel nuttig voor mij. Het was een leuk experiment trouwens.
Ja. Natuurlijk, je hebt er een andere nut natuurlijk weer wel van.
Het doel van het netwerk uiteindelijk is ook niet om geld te verdienen. Je kan er geld op verdienen als je zo'n rol wil spelen. Zo'n soort verbinder van veel verschillende partijen. En wil zorgen dat het geld tussen die partijen.
Lang niet iedereen heeft die ambitie natuurlijk ook.
Ja, maar in principe, het is niet nodig voor het netwerk dat mensen er heel veel geld op kunnen verdienen. Het kan gewoon draaien. En het aantrekkelijke voor bedrijven is gewoon om betalingen te kunnen ontvangen. En hun gebruikers een dienst aan te kunnen bieden. Dat ze heel makkelijk hun geld op het platform kunnen zetten of eraf kunnen halen.
Maar er zit wel één klein addertje onder het gras bij het Lightning netwerk natuurlijk. Dat elke gebruiker eigenlijk zelf een verbinding moet hebben met de basis Bitcoin blockchain. En nou, we hebben dus nu gezien met het enorme fee-probleem de afgelopen dagen. Als je een Lightning Network kanaal wil openen voor iemand die net begint en daar 3 cent op wil zetten, ja, dan is die 5 of 10 euro aan fees wel erg hoog. Hoe moet zoiets dan schalen in de toekomst als gewoon hoge transactiefees, wat ook een beetje het doel is van de Bitcoin Blockchain voor de toekomst. Hoe moet je dat dan nog openen, zo'n kanaal? Of werkt het dan heel anders? Zijn er dan gewoon een hele bunch kanalen, zoals er nu IP-adressen gereserveerd zijn, gewoon een heleboel kanalen gereserveerd?
Ja, goede vraag. Ik denk, veel mensen verwachten al, en ik zeg niet dat jij het verwacht, maar veel mensen verwachten dat er al meteen voor alles een antwoord is en dat alles opgelost gaat kunnen worden. En het is iets wat een beetje tijd nodig heeft. En de problemen moeten vaak ook eerst ontstaan voordat mensen heel diep na gaan denken over hoe kunnen we dit op een efficiënte manier oplossen die ook op lange termijn duurzaam is.
Ja.
En in dit geval op Lightning wordt er nu langzaam maar zeker steeds meer gekeken al een aantal jaren naar iets wat Channel Factories heet. En dan moet je eigenlijk een beetje denken aan, we gaan ook een derde laag bovenop het Lightning Network bouwen.
Oh.
Waar je eigenlijk veel transacties weer bundelt in Lightning zelf. Om dan te zorgen dat je die op een laag daarboven, zeg maar, dat je daar al je activiteit hebt. Dus het Lightning Network zoals het nu zou bestaan, is dan iets waar de gemiddelde gebruiker niet zo superveel mee in aanraking zou komen. Maar waarop weer heel veel batches van transacties tegelijkertijd gebundeld worden. En heel veel kanalen opengezet worden, ja, voor die derde laag daarbovenop. Dus zo zoeken ze naar hoe kunnen we een soort van gelaagd systeem bouwen, zoals het internet zelf eigenlijk ook, ja, opgebouwd is. Dus het is niet alsof deze mensen zonder enig verstand maar denken van, oh, we gooien er nog maar een laag bovenop en over 10 jaar hebben we 17 lagen. Ja. Dat is het echt niet. Er wordt echt gewoon gekeken naar hoe hebben andere systemen, zoals het internet onder andere, geschaald op een niveau dat we het echt wereldwijd aan kunnen.
Ja, om het een vergelijking te maken. We hadden het internet, het technische internet, dat is de basislaag. Toen kwam het World Wide Web, dat maakte dat wat gebruiksvriendelijker en begrepen we een beetje wat we aan het doen waren.
Er kwamen er browsers bij. En, dat
en toen kwam daar bovenop, zou ik zeggen, de sociale media.
Oh ja. Ja.
Die weer op dat World Wide Web een extra laag aanbrachten, waardoor veel mensen die World Wide Web laag al niet eens meer snappen.
Ja, ja, effectief. En uiteindelijk, ja, als je je erin verdiept, dan is het allemaal, het is technisch, het is complex, het is veel. En je denkt uiteindelijk als gebruiker van, wat moet ik hier nou van weten en wat moet ik precies doen? En dat stukje kan erg verwarrend zijn, omdat er is geen marketingdepartement bij het Lightning Network of bij Bitcoin waar je precies zegt van, dit wordt nu de oplossing en zo moet je het exact gebruiken. Dat is heel erg verspreid. Maar in principe wordt er gewoon gezocht naar hoe kunnen we een efficiënte oplossing hiervoor bouwen. En Lightning is daar één van de potentiële oplossingen voor. En mensen zoeken vaak naar, wat is nu de ideale oplossing? Niemand heeft daar exact een antwoord op. Maar Lightning is tot nu toe het meest veelbelovende, het meest gebruikte, ja, qua schaalbaarheid waarop Bitcoin gebouwd wordt. Maar ondertussen blijven mensen verder zoeken naar andere soorten dingen. En in denk het afgelopen half jaar tot jaar zijn er weer nieuwe modellen ontstaan en weer verbeteringen op wat Lightning al is. Dus het is gewoon ook erg vroeg en mensen zijn aan het zoeken naar hoe kunnen we dit op een zo efficiënt mogelijke manier aanpakken.
Ja.
En op zich, even een klein knuppeltje in het hoenderhok hoor. Maar ook op Twitter zeiden mensen, ja, maar er zijn toch ook andere blockchains. Waarom gebruik gewoon een andere die sneller is, ja, en alles beter doet, om het, ja, even zo te zeggen.
Ja, en dan zullen ook
die de gebreken niet heeft, die, ja, Lightning oplost. Hè? Ja. Waarom zou je niet gewoon een blockchain nemen die alles kan, bij wijze van, ja, spreken?
En vaak als je daaraan kijkt, wat is een blockchain die alles kan in de praktijk, is vaak iets waar erg gecentraliseerd is. Dus waar veel van de eigenschappen die Bitcoin heeft eigenlijk inruilt voor hogere efficiëntie. Dat is iets wat in de praktijk meestal gebeurt. En dan heb je sommige mensen die proberen daar heel creatief op een marketingachtige manier het er ietsje anders uit te laten zien als het in de realiteit is. Maar vaak als je er wat in gaat graven en je leert er wat meer over, dan besef je van, oh, eigenlijk doen ze hier toch een of ander kunstje of een trucje om het er beter uit te laten zien dan het in de praktijk is. En veel van die systemen, daarin praten ze vaak ook over, dit is onze theoretisch aantal transacties wat we kunnen, ja, erdoor kunnen jagen. Maar in de praktijk, zodra een systeem echt opschaalt, en dat zie je nu in Bitcoin opnieuw net zo goed, zodra een systeem opschaalt of er veel activiteit is op het netwerk, dan loop je toch weer tegen problemen aan en onverwachte dingen waar je eigenlijk
flessenhalzen.
Ja, dus wat dat betreft is nu die BRC20 activiteit op de blockchain, ja, is weer interessant voor developers om te zien van, oh, wat loopt er nu precies mis, nu er zoveel vraag is? Zijn er bepaalde systemen die niet meer vlot werken? Zijn er dingen die we kunnen verbeteren? Dus het is pijnlijk voor de gebruikers die er niet zoveel besef van hebben van, wat gebeurt er hier nu precies? Mijn wallet zegt opeens dat ik heel veel moet betalen voor een, ja, transactie.
Betaal 1,50 euro en ik moet 20, ja, euro kosten betalen.
En zo was het mij niet uitgelegd 3 weken geleden toen ik voor het eerst Bitcoin ontdekte. Ja, dus voor die mensen is het moeilijk. Maar voor de mensen die al wat langer bezig zijn met de industrie en die zich proberen te verdiepen in hoe kan dit echt op lange termijn gaan werken. Die zien de opportuniteiten erin en die zien van oké, we gaan hier een hoop van leren. En we gaan het systeem weer verbeteren en verder bouwen.
Ja. We hebben verschillende dingen al gezegd over River. Ze hebben jou in dienst voor onderzoek. Gaan we zo verder over praten. Ze drijven een paar lightning nodes. Wat doet River verder?
River is een bedrijf waar eigenlijk puur gefocust is op Bitcoin zelf. Omdat we daar echt gewoon op lange termijn de meeste kans in zien om het soort van gedecentraliseerde systeem te bouwen waar geen corruptie in zit zoals we dat in het traditionele systeem hebben. En de focus ligt dus heel sterk daarop in plaats van proberen iedere coin op de beurs te zetten en zoveel mogelijk geld te verdienen. Kijken we echt naar hoe kunnen we een speler zijn die probeert zich zo goed mogelijk te gedragen eigenlijk. En die zoveel mogelijk kijkt naar wat willen onze klanten effectief. En hoe kunnen we helpen met die oplossingen.
Wat dus, bied je de klanten?
Dus inderdaad qua producten. Mensen kunnen bitcoin kopen en verkopen.
Mm-hmm.
Dat is het meest voor de hand liggende ding.
Ja.
Daarnaast hebben we een mining product. Een hosted mining product. Waarin mensen kunnen een miner kunnen kopen die effectief van hun is. En die vervolgens op een locatie van het bedrijf wordt neergezet. Waar wij al het onderhoud doen. Waar wij zorgen dat die dus zoveel mogelijk blijft draaien. En dat zij dus automatisch uitbetaald worden in hun app.
Ja.
Op een dagelijks. En daarnaast hebben we dan dus Lightning integratie. En er zijn nog allerlei soorten andere diensten die we aanbieden. Zoals het ondersteunen van bedrijven die willen investeren in Bitcoin. Zoals als je bijvoorbeeld zou overlijden. Waar moet je Bitcoin dan naartoe? Hoe komt dat bij je kinderen? Et cetera. Oh ja. Daar zijn ook weer oplossingen voor. Dus
Ja,
wel een hoop interessante dingen. Bied je dan zeg maar bij zo'n Bitcoin miner, is het dan, stel in Nederland wil je dat hebben, bied je dan ook zeg maar verwarmingssystemen aan voor kassen en dat soort zaken? Of zit dat daar weer niet in?
In Nederland is dat niet actief momenteel. Dus dat staat eigenlijk enkel in de US. En het zit nog.
River is een Amerikaans bedrijf.
Ja, effectief. En het zit nog niet op het punt waar er nu heel actief gezocht wordt naar hoe kunnen we een soort van integratie maken om zeg maar industriële toepassingen daar rond uit te denken. Maar daar gaat het waarschijnlijk in de toekomst steeds meer naartoe. Omdat je gewoon gedwongen wordt als miner om zo goedkoop mogelijke energie te vinden. Dus momenteel is, ik denk de eerste locatie die werd opgezet, zit in Texas. En daar is heel veel windenergie die gewoon over is. Waar die windmolens draaien, maar er kan niks mee gedaan worden. En ze moeten op de een of andere manier van die energie af. Om te zorgen dat de grid stabiel blijft. En dat er dus niet te veel energie is waar ze niks mee kunnen. En ze hebben dan niet genoeg batterijcapaciteit. Dus wat wordt er dan vaak gedaan?
Dat is toch iets wat we natuurlijk heel vaak zeggen. Maar nu verscheen het natuurlijk onlangs in de New York Times een enorm artikel dat het allemaal een beetje weerlegde. Waar zit nou de waarheid? Of zit eigenlijk, blijft het een beetje diffuus?
Helaas niet echt in de New York Times. Ik was vrij teleurgesteld over hun artikel. En daar is ook heel veel heisa rond geweest online. Ja. En dat ze gewoon ze hebben een hoop mensen benaderd. En heel veel van de dingen die er uitgelegd zijn en die ook effectief getoond zijn van kijk, dit is waar we onze elektriciteit vandaan halen, et cetera. En dit is de distributie van alle elektriciteit op het netwerk. Zeg maar, waar is de bron daarvan? Waarvan het grootste gedeelte vandaag van renewable energy is. Ze hebben gewoon zelf een soort van narrative gemaakt van oké, dit is hoe we het eruit willen laten zien. We willen het er slecht uit laten zien. En dat is een beetje jammer geweest. Ik wil niet zeggen dat er helemaal niks correct is van wat ze gezegd hebben. Maar er zaten echt heel veel pijnlijke fouten tussen. Dat is jammer om te zien in journalistiek dat er een hele groep mensen zijn geweest die hebben het onderzoek.
Het is toch wel een gevierd medium over het algemeen. Ja.
Ja, maar als het om crypto gaat, dan krijgen ze meestal genadeloze kritiek.
Nee, dat klopt.
Ja.
Hey, maar nog even heel even blijven bij de US. Nu is natuurlijk het volgende nieuws wat nu nog steeds langskomt, is dat er mogelijk 30% belasting zou geheven worden over alle miningactiviteiten. Ja, is dat een balletje wat opgegooid wordt, wat waarschijnlijk toch niks gebeurt, maar dan
ongeacht de soort energie die je gebruikt ook nog, hè?
Voor mij is het een soort van vraagstuk van ik weet het antwoord er niet op.
Het is een wetsontwerp trouwens, Krijn. Ja, het is een wetsontwerp en er moet nog door een huis vol republikeinen.
Ja, nou die doen toch alles wat de democraten niet willen, dus dat
verwacht ik. Ja.
Het idee erachter is wel erg zorgwekkend, vind ik. Het feit dat overheden straks gaan beslissen over waar mag je energie aan verbruiken en waar niet aan. Want dan gaan er ook heel veel andere dingen volgen. Dan gaan ze gaming gaat ook afgeschaft worden op een gegeven moment als ze erachter komen van zoveel energie verbruikt het. Heel de fast fashion die er vandaag is, die 200 keer zoveel uitstootgassen veroorzaakt dan het Bitcoin-netwerk bijvoorbeeld. Maar daar willen vandaag heel veel mensen niet naar kijken. Maar ja, als ze beginnen aan zoiets als Bitcoin, dan gaan ze ook kijken naar AI straks. Gaat ook naar die ChatGPT.
Sociale netwerken.
Iedere keer als je een vraag aan ChatGPT stelt, dan verbruikt het zoveel energie als 3 huishoudens op een dag of zo, gaan ze dan zeggen. Ik weet niet waar exact het cijfer is. Maar zo gaan ze dan naar alle soorten toepassingen kijken. En dan blijft er van heel de maatschappij echt niks meer over als we zo over alles gaan denken. Dus uiteindelijk moeten we kijken naar hoe wordt de energie opgewekt en waar wordt er energie verspild. En mensen kijken naar Bitcoin op een manier van ik vind heel Bitcoin en heel cryptocurrency vind ik verspilling en onnodig en ik denk dat ik het niet nodig heb. Dus van nature schrijven zij heel cryptocurrency af. En daar ligt zeg maar het probleem. Omdat voor hun niet nuttig is, willen ze het juist verbieden en zorgen dat het geen energie verbruikt. Maar er zijn genoeg mensen rond de wereld die het wel heel nuttig vinden. Dus zij gaan dan voor die andere mensen beslissen, jij mag dit niet gebruiken, ja. Want ik vind dat het te veel energie verbruikt. En ja, zo kunnen we met z'n allen heel veel discussies gaan voeren.
Nee, dat hebben we vaak genoeg gedaan hier inderdaad. Ja,
effectief.
Ja. Laten we het over het Lightning Network gaan hebben, want daar kom je voor. Ik heb eens eventjes naar de grafiekjes gekeken van Lightning Nodes en Lightning Channels en hoe het allemaal heten mag. En wat mij opvalt is dat de groei er nogal uit is. Dat de meeste van die curves afvlakken. Alsof dat Lightning netwerk niet echt aanslaat. Is dat juist?
Ik denk effectief, ja. Als je nu kijkt, momenteel zitten we in een soort van tussenfase. Er is initieel veel groei geweest omdat mensen heel enthousiast waren over allerlei dingen die we erop kunnen bouwen. En de enthousiasme is er nog zeker. Als je kijkt naar developeractiviteit, die blijft gewoon toenemen, voor zover ik zie. Mensen zijn heel enthousiast en blijven zoeken naar hoe kunnen we de moeilijke problemen die er ook in Lightning zitten, want het is niet perfect. Hoe kunnen we die oplossen? Hoe kunnen we daar verbeteren? Hoe kunnen we daar weer nieuwe antwoorden op zoeken? Maar voor gebruikers is het erg lang ook in de praktijk het afgelopen jaar denk ik zo geweest dat als je een transactie op de Bitcoin blockchain wilde zetten, was dat vrij goedkoop. Dus waarom zou je het dan op Lightning doen? Dus voor veel mensen is het heel erg lang toegankelijk geweest om gewoon gebruik te maken van de base chain, van de blockchain. Maar op een gegeven moment ga je daar aan een soort van limiet zitten zoals we nu ook zien. En dan gaan er sommige mensen gaan dan kijken naar oké, hoe kan ik dan Lightning gebruiken? En anderen gaan zoals Krijn al aangaf, zoeken naar, dan gebruik ik wel een andere chain of zo, als het maar goedkoop is. Dus momenteel zitten we een beetje in een tussenfase waarin denk ik veel mensen een soort van vraagstuk hebben van, gaat het dit effectief worden? Gaat dit groot genoeg worden? En gaan we het op een manier kunnen gebruiken waar je geld echt in je eigen bezit blijft en dat je het niet bij één beurs zet? Die hebben dan een node op het Lightning Network en zij beheren zeg maar jouw geld in die zin. Dus kan het ook echt schalen op een manier waarop jij zelf je geld in self-custody hebt staan. Dus voordat daar heel duidelijke antwoorden op zijn en voordat er meer adoptie is van de bedrijvenkant, zeg maar, dus waar we het al eerder over hadden van oké, beurzen gaan het ook steeds meer accepteren en inzetten, dan zal het waarschijnlijk zo zijn dat er niet enorm veel toename gaat zijn de komende periode, verwacht ik. Totdat we echt kunnen gaan, tot we steeds meer in gaan zien van oké, er zit hier echt potentieel in om die problemen op te lossen, om te zorgen dat het effectief gaat schalen. En natuurlijk zitten we ook gewoon nog steeds in het feit dat de prijs is, denk hoe lang is het ondertussen geleden, maar een tijdje geleden is de prijs gedaald. En dan zitten
van de Bitcoin bedoel je? Ja. En heel 2022 is de prijs gezakt. Ja.
Dus nu zitten er gewoon mensen die nog in de industrie actief zijn, daarvan zitten er veel een beetje met het ding in hun gedachte van oké, ik wil het gewoon kopen en vasthouden en proberen daar geld aan te verdienen.
De meeste mensen denken niet direct aan het gebruiken van Bitcoin als betaalmiddel. Daar kunnen we makkelijk in zijn. Behalve in landen ver bij ons vandaan eigenlijk.
Precies, en daar ben ik momenteel, letterlijk op dit moment, ben ik daar onderzoek naar aan toe van hoe groot is de kans, zeg maar, dat Bitcoin ook een effectief middel is voor die cross-border payments, voor die internationale betalingen, voor bedrijven, voor individuen, et cetera. Omdat daar zijn veel vragen rond van gaat dit effectief goed kunnen schalen en gaat het ook een toepassing zijn die mensen genoeg willen gebruiken? Of blijft het iets meer een soort van digitaal goud, een investeringsmiddel en mensen gebruiken het iets minder voor betalingen?
Ja, en dat als het laatste zou zijn, dan is dat slecht voor het Lightning Network eigenlijk. Hè? Want dat heeft vooral een functie als het om betalen gaat.
Ja, in principe. Het hoeft niet per se zo te zijn, maar inderdaad, dan zou het ervoor kunnen zorgen dat het niet enorm veel gaat groeien. Maar opnieuw ook, daar zitten geen aandeelhouders in het Lightning Network. Degene die er geld in geïnvesteerd hebben, zijn natuurlijk de startups en de venture capitalists die daar potentieel achter zitten. Maar wat dat betreft,
Ja. Worden er genoeg nieuwe dingen bedacht? Is er genoeg innovatie? Bruist het?
Wat mij betreft, absoluut. Ja. Ik ben hier fulltime mee bezig en het is echt waar, kan ik heel eerlijk zeggen, het is zo moeilijk om bij te blijven met alles wat er constant bedacht
wordt. Kun je iets noemen wat jou de afgelopen maanden of zo verrast heeft?
Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld eCash, onder een project dat heet Cashew. En het idee is daar dat je letterlijk, zonder dat je überhaupt een wallet moet hebben of je ergens aan kan melden, letterlijk met een soort van string van tekst en cijfers, waarde aan iemand anders kan versturen, ook offline, dus gewoon via een tekstberichtje of zo, wat dan in een soort van waar je op bepaalde plaatsen, bij bepaalde aanbieders, kun je het zeg maar inruilen voor satoshis die vervolgens via de Lightning Network naar jou verstuurd worden. En zo is bijvoorbeeld een oplossing die ook heel aantrekkelijk zou zijn voor mensen die bijvoorbeeld tijdelijk geen internetverbinding hebben,
ja.
Of die geen wallet aan zouden willen maken of die heel makkelijk op het Lightning Network wil krijgen. Waar zij bijvoorbeeld, ze hebben nog geen wallet, je wil iemand voor het eerst iets sturen, dan kun je het in principe al aan hun versturen. Zij gaan dan naar een website waar ze het in kunnen ruilen. En dan hebben zij opeens een balans staan die in hun browser onthouden wordt. En daar zijn natuurlijk ook weer allemaal vragen rond van, oké, hoe gaat dat dan veilig zijn en schade?
Ja,
en,
ja, ja.
Maar,
klinkt wel spannend. Als een soort gecodeerd geld is wat het bij mij
oproept. Je zei een berichtje, maar dan neem ik aan, een offline berichtje betekent een brief, of niet?
Nee. Letterlijk een berichtje. Letterlijk een, ja.
Je bedoelt offline
een
van
appje
het
of een sms of een...
Ja, op die manier. Ik bedoel, gewoon een tekstbericht, een sms'je.
Ja.
Laten we het even kort hebben over privacy. In deze tijd met de AML-wetgeving en zo is het met de privacy een stuk minder mooi geworden. Hè, voor privacy-liefhebbers in ieder geval, dan het ooit geweest is. Ooit was Bitcoin was het anonieme geldnetwerk. Nou, dat is al lang niet meer zo. Want blockchain. En nu hebben we het Lightning Network. Dat heeft transacties die niet op de blockchain worden vastgelegd. En nou zie ik hier en daar dat als voordeel genoemd worden. Hè? Want je hebt meer privacy op het Lightning Network. Maar vraag ik me dan af, is dat niet dan in strijd met de AML-wetgeving die we intussen hebben? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, je kan het ook omdraaien. Je kan ook zeggen van de AML-wetgeving is in strijd met het Lightning Network, denk ik. Zij willen heel graag natuurlijk alles in kaart brengen.
En ja, maar de wet is de wet, Sam. Kom op.
Nee, absoluut. Ja. Dat snap ik ook. Maar het is geen ding wat het Lightning Network of wat de developers achter het Lightning Network per se moeten oplossen. Want uiteindelijk bestaat die code.
Ja.
Er is niemand de baas van het Lightning Network. Er is niemand de baas van Bitcoin. Dus het is niet alsof...
Nee, maar de wet is wel de baas over bedrijven die zich daarmee bezighouden. Dus als jij, ik weet niet waar dan vroeg of laat het aangrijpingspunt zal blijken te liggen. Maar je kunt je voorstellen dat dan op een gegeven moment gezegd wordt, deze wallet die helpt mensen transacties te doen die niet voldoen aan de AMLD5 wetgeving.
Ja.
Dus het verspreiden van deze wallet is niet legaal.
Ja.
Verzin maar wat.
Ja, en daar gaat het inderdaad naartoe. Of de bedrijven die inderdaad actief zijn op het Lightning Network, dat zij al hun klanten zeg maar allemaal moeten gaan identificeren en daar zoveel mogelijk van bij moeten houden.
Ja.
En dat zie je nu eigenlijk ook al. Dus als je geld naar een beurs verstuurt, dan gaan zij ook kijken op de blockchain van, heb jij het in de afgelopen zoveel hops, zeg maar, in de afgelopen zoveel transacties, is het gemixt? Is het door een soort van mixer gehaald om proberen jou te anonymiseren?
De Bitcoin mixers of Ethereum mixers.
En als dat het geval is, dan zetten ze soms jouw balans vast en zeggen ze van, hey, leg eens uit wat er hier gebeurd is en waarom jij betrokken bent geweest bij deze activiteiten. En zo zul je wellicht ook op Lightning zien dat er zulke soort wetgevingen ingevoerd gaan worden. En dan zie je in de praktijk altijd gewoon dat de echte criminelen gaan naar een andere chain die nog niet groot genoeg is om daar dan een activiteit op te doen waar geen wetgeving of regels rond bestaan. En die zoeken er altijd manieren rondom. En ondertussen zorgt het gewoon voor heel veel papierwerk en heel veel kosten voor bedrijven die er zijn. En wordt het leven zo moeilijk mogelijk gemaakt voor de consument. Maar pakken ze daar uiteindelijk vrij weinig tot geen criminelen mee. Omdat die daar gewoon van leren en gewoon zien van oké, het heeft geen zin om criminele transacties op Lightning.
Maar we hebben bij de CryptoCast wel begrepen dat criminaliteit mee voorkomen wordt. Omdat de witwassers intussen, ik zal maar zeggen, preventief uitwijken naar jurisdicties waar dit soort wetgeving niet geldt.
En wordt het niet voorkomen, wordt het verplaatst?
Verplaatst.
Pardon, ja, maar in elk geval, ja. Ja, het wordt voorkomen dat het daar gebeurt waar die AMLD5-wetgeving geldt. Ja. Ja. In die zin wordt het voorkomen.
En daar zijn overheden wat dat betreft erg goed in. Want dan zie je dus ook met het voorstel waar we het eerder over hadden, die mining tax in de US van 30%. Ja. Waar zorgen ze dan voor? Dan gaan al die miners naar andere landen waar er geen overschot is aan windenergie en waar ze wel gewoon op fossiele brandstoffen draaien. En dan wordt het probleem naar een andere locatie verplaatst, maar los je het uiteindelijk niet.
Ja, waar het er, in jou, zoals jij het vertelt, waar het eigenlijk een groter probleem is.
Ja, effectief. Ja. Dus wat dat betreft moet er ook gekeken worden naar wat zijn de gevolgen van als we deze wetgeving invoeren. Misschien lossen we dan lokaal iets op, maar verplaatsen het wellicht naar een andere plaats. En maken we ondertussen voor mensen die er lokaal actief mee blijven eigenlijk gewoon erg complex.
Ja, we hadden het over wallets. Er zijn wallets die hebben custodial lightning oplossingen. En ik heb geloof ik zelf de wallet of Satoshi heet die. Ja. En volgens mij is die een voorbeeld daarvan.
Ja.
En de coins die je daarop hebt staan, die staan dus niet op op het toestel zelf waar je die wallet op hebt. Mm-hmm. Maar die verblijven ergens anders. Heeft dat dan ook dezelfde nadelen als je met exchanges hebt, waarvan wordt gezegd not your keys, not your coins. Hè? Als je coins bij Binance staan, dan ben je er niet de baas over, gaat Binance over de kop mensen kwijt.
Ja.
Is dat bij een dergelijke wallet ook het geval?
Ja, effectief. Wordt er wel vaak bij gezegd dat op Lightning is uiteindelijk, het is niet hetgene waar je vandaag in ieder geval je spaargeld zet, waar je grote investering neerzet. Is uiteindelijk gewoon om makkelijk betalingen te kunnen doen. En dan is de vraag inderdaad, hoe groot is de kans dat zo'n bedrijf wat heel hun businessmodel opbouwt rond vertrouwen, zeg maar. En zorgen dat ze hun gebruikers in staat stellen om die betalingen te kunnen doen. Hoe groot is de kans dat zij een deel van die bitcoin bijvoorbeeld uit gaan lenen en daar bepaalde dingen bij van allerlei trucjes gaan bedenken om zoveel mogelijk.
Het Celsius model, zeg maar. Ja, ja.
En als ze dat niet doen uiteindelijk en de bitcoin staat er gewoon op zo'n node en het is goed beveiligd, dan vertrouw je effectief aan andere partijen. En dat is belangrijk om daar bewust van te zijn. Maar dan vertrouw je ze niet met een hoeveelheid geld. Als je die zou verliezen, dan zou je een enorm probleem hebben.
Ja,
ja, want hoe werkt dat dan technisch? Want ik heb bijvoorbeeld bij Wallet of Satoshi heb ik wel zo'n ad-adres, zo'n Lightning URL, wat is het ook weer? Dat lijkt me toch gekoppeld aan mijn persoonlijke, ja, in principe dat is natuurlijk wel in hun beheer, maar dat toch wel mijn persoonlijke connectie met de Bitcoin blockchain. Of zit dat toch weer anders?
Dus je hebt een aantal van zulke soort bedrijven, dus een aantal van die spelers als Wallet of Satoshi, die bieden zo'n oplossing aan om het heel makkelijk te maken om geld naar elkaar te kunnen versturen. Maar zolang je zo'n wallet gebruikt en daarin je Lightning balans staat, dan is dat geld effectief in hun beheer.
Ja.
Ja. Even kijken. Ja, dat heeft dus dezelfde bezwaren, maar welk bedrijf is het dan? Dat die, dus de maker van de wallet die dan jouw coins beheert.
Als je dus zo'n custodial oplossing gebruikt, dan effectief, ja, dan hebben zij dus zeg maar de Lightning node op het netwerk. En zij hebben dus ook heel veel connecties in zo'n netwerk zelf. Dus maakt het ook heel makkelijk om te zorgen dat als jij een transactie verstuurt, dat die bijna altijd aankomt bij welke andere partij in het netwerk dan ook.
En jij zegt de combinatie van belangen. Het belang dat je zelf hebt om dat saldo niet te groot te laten zijn. Het belang van het bedrijf om het allemaal goed in goede banen te laten lopen. Mm-hmm. Dat zorgt ervoor dat de afweging als resultaat heeft, dit is een goede oplossing.
Het is bruikbaar, zeg maar. Het is voor nu, voor het, zeg maar, waar mensen het voor in willen zetten, werkt het. Is dat perfect natuurlijk. We willen natuurlijk liever dat het allemaal non-custodial is, maar daar komen gewoon veel uitdagingen bij kijken. Ja. En daar gaat de komende periode gewoon erg veel aan gewerkt worden om te kijken, kunnen die problemen opgelost worden om te zorgen dat daar minder risico in zit en dat we niet hetzelfde soort systeem bouwen waar we juist proberen te verbeteren.
Ja.
Dus ja, dat gaat tijd kosten. Maar in de tussentijd kan je het al wel gebruiken om heel makkelijk betalingen te versturen naar waar dan ook in de wereld. En dat is de fase waar het in zit. En het is gewoon goed om daar bewust van te zijn, effectief. En daardoor wel de makkelijkste oplossingen vaak, zoals een wallet of Satoshi. Daar zit gewoon een bepaald gecentraliseerd component in. En het is belangrijk om daar bewust van te zijn. En tegelijkertijd ook te beseffen van voor hun is het niet echt aantrekkelijk om heel het netwerk waar ze hebben opgebouwd en de oplossing die ze hebben opgebouwd, om die op te blazen en met hun geld te vertrekken. Want er zitten gewoon te veel mensen, zeg maar, die naar hun kijken en naar veel van andere spelers.
Ja, Lightning is een oplossing om Bitcoin te laten schalen. Kan Lightning zelf oneindig schalen of zit daar een grens aan?
Het theoretische maximum van transacties per seconde, had ik laatst gelezen, wordt ingeschat op 40 miljoen per seconde. In vergelijking met Visa en Mastercard, die zitten in de tienduizenden per seconde. Oh ja. Denk een PayPal iets van 200 per seconde of zo. De Bitcoin blockchain zelf maar 7 per seconde, ja, momenteel. Dus dat is een theoretisch maximum, maar effectief, ja, gaan we dat ooit halen? En zoals we het eerder ook al bespraken, van ja, als mensen transacties op de blockchain zelf moeten doen om die Lightning kanalen op te zetten, daar is ook maar zoveel plaats voor. Dus er zitten, in principe zitten er altijd ergens limieten aan, maar moet er ook gezocht worden naar hoe kunnen we het opzetten op zo'n manier dat het steeds decentraler wordt op lange termijn. En dat we het niet centraliseren en maar eigenlijk de kantjes ervan aflopen en het zo makkelijk mogelijk maken voor iedereen.
Ja. Als ik even kijk naar het aantal Lightning nodes, dan zie ik dat het op dit moment van de orde is, het grafiekje is niet helemaal helder, maar van de orde van 20.000 Lightning nodes. Klopt dat ongeveer?
Het zou goed kunnen, ja. Ik zit te denken, het zou kunnen dat het wel lager is. Maar
het is ietsje onder de 20. Het is ietsje erboven geweest, zo te zien. Maar daar gaat het mij niet om. Waar ik naartoe wil is River, ja, het bedrijf waar jij voor werkt, heeft de vierde en de zesde Lightning node ter wereld. Ja. Dat is dus niet gering als je dat vergelijkt met die bijna 20.000 die daar dan nog achter komen. Mm. Hoe heeft River die positie gekregen?
Krijgen doe je hem niet. Je moet ervoor werken, zeg maar. maar je moet er ook kapitaal inzetten, zeg maar.
Waarschijnlijk als je vroeg bent, dan helpt het.
Het helpt effectief, maar de vraag is ook op welke waarmee meten we, zeg maar, dat we de vierde of de zesde zijn. En ja, dat is op vlak van capaciteit, dus hoeveelheid Bitcoin die erop staat. Dus in principe als laten we zeggen Elon Musk morgen beslist van ik wil de grootste speler op de Lightning Network worden en ik zet daar een miljard op, dan is hij de nummer één.
Ja, dat is makkelijk.
Dus wat dat betreft, er staat veel kapitaal in. Dat is niet het kapitaal van klanten of zo waar daar al ingezet wordt. Dat is gewoon van River zelf, zeg maar. Het geld van het bedrijf wordt daar ingezet om te zorgen dat er veel liquiditeit is.
Ja. En dat is waarvan jij daarnet zei, als je handig genoeg bent, dan kun je daar een percentage opbrengst opvangen.
Maar dat is voor bedrijven is daar momenteel niet het winstmodel. Dus er wordt niet gezocht naar hoe kunnen we daar zoveel mogelijk op verdienen. We hebben wel in het rapport wat ik geschreven heb, hebben we gedeeld hoeveel dat we tot nu toe verdiend hadden. Maar dat is niet echt het doel ervan. Het doel is om een zo betrouwbaar mogelijke speler te zijn in het Lightning Network. Zodat als wij klanten hebben die graag gebruik willen maken van onze nodes, om te zorgen dat ze hoge betrouwbaarheid hebben, dat hun transacties altijd succesvol zijn. Dat die er altijd doorgaan en dat ze dat er geen mogelijk probleem is.
Ik wou net zeggen, betrouwbaarheid is leuk, maar daar kan de schoorsteen niet van roken. Maar je zegt dus eigenlijk, die betrouwbaarheid, die trekt dan de klanten. Effectief, en dat is de strategie.
Ja, en de eerste grote klant daarin was de Chivo Wallet in El Salvador, die daar dus nationaal werd opgezet. En zij zochten naar, oké, hoe kunnen we... We hebben een team waar die wallet moet ontwikkelen. En daar moest gewoon ook nog flink wat werk aan gedaan worden, omdat het op vrij korte termijn werd opgezet. En in plaats van dat zij met hun developers dan constant bezig gaan zijn met hoe hebben we nog genoeg liquiditeit op het Lightning Network? Hebben we juiste verbindingen staan? Zitten daar problemen achter, et cetera? In plaats van dat zij daar heel veel aan moeten denken, hebben zij aan ons gevraagd van kunnen jullie dat stukje afdekken en daarmee bezig zijn te zorgen dat die Lightning transacties er altijd doorgaan? Ja. En dat doen wij dus voor hun, voor een kost om hun, zeg maar, te ontzorgen.
Ja, waarom heeft River ooit, want je zei, ze doen ook mining activiteiten en dat soort zaken. Waarom heeft River ooit gekozen om actief te zijn op het gebied van dat Lightning netwerk?
Het is een erg technologisch gedreven bedrijf. Dus we zijn veel bezig met de technologie erachter. In plaats van alleen maar met hoe kunnen we zoveel mogelijk en zo snel mogelijk geld verdienen en zoveel mogelijk coins op die beurs zetten. Het is echt gewoon kijken naar hoe kunnen wij op lange termijn, gewoon decennia lang in de toekomst vooruitkijken en nadenken over hoe kunnen we echt dingen opzetten die goed zijn voor onze klanten, die goed zijn voor het netwerk zelf. En op die manier werd gekeken naar Lightning van oké, we hebben voor het eerst iets waar vrij veelbelovend eruit ziet om Bitcoin te helpen schalen. Daar willen we graag op tijd bij zijn om te kijken naar daar ook businessmodellen op te bedenken. En zodoende zijn we dus ook bezig met die diensten aan te bieden aan bedrijven. Maar we zien nog veel meer andere mogelijkheden in de toekomst. Dus we zijn er echt ingestapt van, we weten dat vroeg of laat gaat de blockchain volstaan en gaat er gewoon heel veel traffic zijn vol als in alle blokken gaan vol zijn en we gaan hoge fees hebben zoals we nu momenteel, zoals we het al eerder over hadden. Ja. Dat gaat vroeg of laat gebeuren. Dat kan in de tussentijd af en toe gebeuren als er veel hype is of als het volgezet wordt. Ja. Ook
maar je wilt dat voor zijn en je wilt dat het goed blijft werken.
Ja. Zodat je niet zoals een Binance of een Coinbase, als het dan vol staat opeens, een post moet gaan plaatsen en zeggen van ja, sorry jongens, eigenlijk hebben we daar allerlei coins op onze beurs gezet, maar hebben we niet echt tijd geïnvesteerd in deze dag waarvan we eigenlijk al wisten dat hij eraan zou komen om die voor te zijn. Dus wij waren er gewoon heel erg op tijd bij. En dat helpt voor onze klanten zeker. Die zijn daar heel tevreden mee.
Ja. Hey, nog even kort over die Chivo wallet. Er zijn twee dingen die ik daar eigenlijk wel over zou willen weten. Daar wordt ook een wisseling gedaan toch van dollars naar satoshis en dan weer naar de lokale pesos of wat is het ook weer? Of is dat niet met de Chivo wallet?
Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ik heb hem zelf niet...
Dan is die vraag, kan ik die terzijde schuiven.
Ja.
En het andere was dat natuurlijk heel veel mensen dachten dat Jack Mallers met zijn Strike dat hele Chivo wallet gebeuren deed. Maar dat is dus niet zo.
Nee, dat is effectief niet zo. Dat hebben we heel vaak gehoord. Dat mensen dachten van, doen jullie dat? Dat deed Strike toch. Maar inderdaad, initieel werd Strike daarvoor ingeschakeld. Maar ik denk na een vrij korte termijn werd er toen beslist van, oké, dit gaat toch niet de partij worden. En toen is het River geworden.
Ja.
Dus ik weet daar de details verder niet achter. Maar ja, dus effectief River sinds het afgelopen anderhalf jaar of zo. Okay. Zijn wij die partij erachter. Maar om je vraag van net nog te beantwoorden. Ik weet niet of ik hem helemaal goed begrepen had. Maar ik denk, Chivo stelt je inderdaad in staat om... ik denk daar via die lokale ATM's die ze ook hebben. Om daar je geld op te nemen, et cetera. Ja. In de lokale currency. En daar raak je eigenlijk een punt aan waar heel interessant gaat worden in Lightning in de toekomst. Is het model waar Strike onder andere, zoals je die nu ziet, wel aan het opbouwen zijn. Is zorgen dat je beurzen hebt in verschillende landen over de hele wereld. En waar je eigenlijk als gebruiker, je bent bijvoorbeeld gebruiker van Strike in de Verenigde Staten en je wil geld sturen naar huis in Kenia, bijvoorbeeld in Afrika.
Remittances.
In remittances, effectief. Maar in plaats van dat je dan als gebruiker van het Lightning Network zelf een transactie doet naar iemand anders in Afrika die daar dan ook een Lightning Wallet heeft en daar dan lokaal een beurs moet uitzoeken om het dan weer om te wisselen, et cetera. In plaats daarvan vraag je eigenlijk aan jouw exchange, in dat geval Strike, sturen jullie, of je vraagt het niet eens, zij doen het gewoon, zij sturen via de Lightning Network naar een exchange in Afrika. En zij betalen dan die gebruiker gewoon uit in hun lokale munteenheid. En zij zo gebruiken dat Lightning Network op de achtergrond, zeg maar, als een soort van settlement network om tussen elkaar als grote bedrijven heel makkelijk geld uit te wisselen in een paar seconden.
Een soort van Swift, maar dan gewoon niet beheerd door iemand.
Effectief, ja. En zo kunnen al die bedrijven gebruik van maken. En daar zien we het nu dus steeds meer naartoe groeien. Zo zijn er ondertussen al een stuk of 10, 15 landen of zo waarin dit ondersteund wordt. In de UK heb je ook Coin Corner, is er ook een die daar actief in is. In Afrika heet die Exchange Bitnob. En zo ontstaan er gewoon steeds meer die dat beginners beseffen van, hey, wij kunnen eigenlijk Lightning Network gebruiken als een Swift systeem effectief, zoals je zegt, zonder dat we daarmee het netwerk claimen, want iedereen kan het als individu ook gewoon blijven gebruiken als ze willen. Maar zo kunnen wij wel tegen klanten zeggen, we hebben een remittance oplossing en ze hoeven nooit te vermelden dat er Bitcoin in de achtergrond gebruikt wordt of uit te leggen hoe het Lightning Network werkt of dat er kanalen opgezet moeten worden, et cetera, of die wallet nou wel of niet custodial is. Ze zeggen gewoon, we hebben een oplossing. Als je het geld naar ons stuurt, kunnen wij zorgen dat het bij iemand die klant is van die andere beurs. Ja,
wat er dan eigenlijk gebeurt is dat het heel snel omgewisseld wordt, bijvoorbeeld van dollars naar dus naar Bitcoin en dan weer heel snel weer terug naar iets anders. En dan, maar dan kun je gewoon je eigen private Lightning channels opzetten, toch?
En dan zijn Bitcoin en het Lightning Network eigenlijk alleen nog maar de smeerolie die het allemaal laat werken.
Ja, in principe. Ja.
Ja, ja. Oké. Kijkend naar de toekomst, wat zijn volgens jou de meest urgente dingen die nog moeten gebeuren aan het Lightning Network?
We hadden het eerder over privacy. Er is meer privacy op Lightning, maar die is ook nog niet perfect. Ze hebben het vaak over de sender privacy. Dus degene die het verstuurt, die heeft perfecte privacy. Maar de ontvanger, daarbij is het nog niet perfect momenteel. Daar moet nog het aantal...
Hoe komt dat?
Dat is vrij complex. Ik zou zeggen, dat kan ik ook niet exact uitleggen. Maar voor zover ik begrepen heb, gaat het erover dat als je een transactie wil ontvangen, dan moet je die persoon die het gaat versturen, daarom moet je zeggen, dit is mijn Lightning node. Dus dit is mijn adres. En dan kunnen zij in principe gaan kijken van, oké, wat voor balans heb jij op die node staan? Dus dan weten ze ook van jou al van, zoveel heb je daar dus op staan. Dat geeft iets van informatie weg van jou. En zoveel wisselt die balans over de tijd heen, et cetera. Dus dat geeft een soort van, het geeft toch iets van informatie weg aan die andere persoon. Wat je misschien niet zou willen geven aan iemand die jou een paar euro of dollar wil versturen. Dat is een van de aspecten. En er zijn ook een aantal andere dingen die zijn ietsje complexer. Kan ik niet echt goed in detail uitleggen, denk ik.
Oké, maar er is nog wel het nodige te doen.
Ja. Ja. Dat is denk ik een van de voorbeelden. Andere dingen zijn gewoon waar Krijn het al terecht over had, is als veel mensen op het Lightning Network willen zitten en die moeten allemaal kanalen openen, et cetera, maar het kost te veel op de Bitcoin blockchain zelf. Hoe zorgen we er dan voor dat er heel veel mensen op kunnen zitten en daar actief gebruik van kunnen maken? Zonder dat opnieuw iedereen moet snappen hoe werkt heel die technologie erachter. Het moet echt gewoon toegankelijk worden voor de gemiddelde persoon die gewoon een applicatie heeft op zijn telefoon. Waarin die wallet zeg maar in de achtergrond veel dingen voor hun verzorgt. Dat is uiteindelijk de allergrootste uitdaging voor Bitcoin in het algemeen, denk ik. En dus ook voor het Lightning Network. Dus gewoon zorgen dat mensen steeds minder van die technologie moeten gaan snappen.
Ja.
Maar mensen zijn er ook heel enthousiast over en willen er heel graag veel van snappen. Niemand stelt vragen van hoe werkt het bankensysteem dan? Hoe zorgen zij ervoor dat mijn transactie juist aankomt op die andere plaats? Nobody cares.
Ja.
Maar Bitcoin en Lightning, omdat het anders is, willen mensen het meteen snappen. En dan zeggen ze meteen al vaak van, maar het is toch wel allemaal erg complex.
Hoe werkt dat nou?
Ja, als je in detail wil snappen hoe het internet werkt, is ook best wel complex. Dat is niet echt voor de gemiddelde persoon weggelegd. Maar
het zou heel raar zijn als het simpel was.
Ja. Ja. Je kan wel gewoon je browser openen op je telefoon en alles opzoeken en het werkt gewoon. Dus dat is het punt waar we uiteindelijk naartoe moeten. En dat gaat veel tijd kosten.
Ja,
dus
de gebruiksvriendelijkheid.
Geduld.
Ja. Krijn, nog vragen?
Nee, volgens mij niet meer.
Nee? Hadden we nog iets moeten vragen, Sam, dat we niet gevraagd hebben?
Nee, ik denk het eigenlijk niet specifiek. Okay. Je kan me van alles vragen, maar
ja, nee, maar dan gaan we het hierbij laten voor deze CryptoCast. Dank aan mijn gast Sam Wouters van River Financial. Co-host Krijn Soeterman, ook hartelijk dank. Vergeet de CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter met de mention @CryptoCastNL. Doe reviews op Apple Podcasts, dat is handig voor ons, dan worden we beter gevonden. Like, subscribe en comment op YouTube ook nog. En voor de rest bedankt en heel graag tot volgende week bij de CryptoCast. Dag allemaal.
Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.